Broeders en zusters, vrienden, wat is het heerlijk om weer, ja, je zou willen zeggen, vergaderd te zijn rondom het woord van God. In de gemeenschap met het levende woord, onze Heer Jezus Christus. En het is al benadrukt, de vrijheid die we hebben, het voorrecht dat we hebben om dat woord te openen en daar met elkaar bij stil te staan en dat te overdenken en nog eens te overdenken, als het ware op te eten, opdat we daaruit meer en meer ook zouden leven. Ik ga met u het opgegeven schriftgedeelte lezen en dat is voor vanavond het evangelie naar Lucas hoofdstuk 22. Lucas 22, de versen 14 tot en met 23. Lucas 22, vers 14 tot en met 23. En dan lezen we, en toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen, en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En ze begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte heb ik vanavond als thema gekozen van Pascha naar avondmaal. Van Pascha naar avondmaal. Broeders en zusters, vrienden, het evangelie naar Lucas is geschreven door de arts, of zoals Paulus het later verwoordt in Colossense 4 vers 14, door de geliefde geneesheer Lucas. En Lucas, hij heeft het gelijknamige evangelie getrouw te boek gesteld, maar hij heeft ook het boek De Handelingen van de Apostelen geschreven. Eerst iets vooraf. Wij moeten altijd, als wij de evangelie lezen, of overdenken, bestuderen, erop letten dat de evangelie weliswaar in het Nieuwe Testament, het Tweede Testament van de Bijbel zijn opgenomen, maar dat zij evenwel nog behoren tot de geschriften van het oude verbond. Het verbond van de wet. En dit ondanks die periode die er ligt tussen de profeet Malachi en het evangelie naar Matthäus. Dat is ongeveer 400 jaar. Dat was een duistere periode waarin het woord van God niet door een profeet tot het volk kwam. Wat dat betreft was het heel stil. Want de profeet was de mond van God voor het volk. De vier evangeliën spreken in allerlei toonaarden over de Heer Jezus Christus. Hij, zegt Paulus aan de Galaten, die geboren is uit een vrouw. Heel bijzonder dat dat er staat. Ga ik nu verder op in. Geboren onder de wet. Galaten 4 vers 4. En onze Heer Jezus Christus is niet alleen het centrum van de schriften, dat zijn de geschriften van het Oude Testament. De schriften zijn het die van mij getuigen, zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 5 vers 39. Maar de Heer Jezus is het centrum van het gehele woord van God. Dus ook van de evangeliën en ook van de daaropvolgende boeken, allemaal opgenomen in het Nieuwe Testament. Je zou kunnen zeggen van Genesis 1 vers 1 tot Openbaringen 22 vers 21. In het woord van God gaat het om hem. Om de Heer Jezus. om Jezus wordt wel gezegd, maar ik zeg altijd om Jezus Christus. Hij is betrokken aan het begin van de Bijbel bij de schepping. De apostel Paulus schrijft aan de Colossenzen in hoofdstuk 1 vers 15 tot en met 17. Hij, de Heer Jezus dus, is het beeld van de onzichtbare God. God is geest. God kun je niet zien, het kwam in een lied al voorbij. We kennen hem uit zijn werken. Zijn werken kun je zien, maar God zelf is geest. Kun je niet zien. En de Heer Jezus, hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Want lezen we daar, want door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Ziet u hoe belangrijk de Heer Jezus is? Als hij er niet zou geweest, als God geen zoon zou hebben, dan waren wij er niet geweest. Want wij hebben ons bestaan te danken aan hem. Want in hem, zegt Romeinen, en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. De eerste woorden van de Bijbel, daar lezen we in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Zo begint Gods woord. God, daar staat het woord Elohim, dat is de meervoudsvorm van God. Hoe mooi is dat al, hè? Dat daar de meervoudsvorm van God staat, daarin zien we de drie-eenheid van God, of zo u wilt, de drievoudigheid, de drievuldigheid van God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die God, die is betrokken bij het geheel der schepping van God. Het is één en dezelfde God, die zich op drieërlei wijze openbaart. Maar ook aan het einde van Gods woord is Christus daar. Het laatste vers van de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. We zeggen vaak de openbaring van Johannes, maar het is de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Daar spreekt Johannes ons van de bede dat de genade van de Heer Jezus Christus met allen is. Zo eindigt de Bijbel. In het begin schiep God Elohim, de hemel en de aarde. De Heer Jezus is daarbij betrokken. En aan het einde de bede dat de genade van de Heer Jezus Christus met allen is. Het is mooi om te weten dat ook de evangelieschrijvers, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat ze allen een speciale doelgroep hadden voor het schrijven van hun evangelie. En natuurlijk zijn alle vier evangeliën, zijn ze ook voor ons, want de Bijbel is een levend woord geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus daar zijn dat woord dat leeft, daar zitten altijd lessen in, ook voor ons. Maar het gaat niet altijd over ons. Hoewel we wel kunnen leren van die lessen en van hoe God handelt. Hij is in de tijd waar we het over hebben. En zo is van het evangelie, dat geldt voor die vier evangeliën, maar ook voor andere gedeelten uit de Bijbel. Zo zegt bijvoorbeeld Paulus in de Romeinenbrief in hoofdstuk 7 vers 1, dan zegt hij, of broeders weet u niet, en dan komt het, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Daar heeft hij het dan tegen. Mensen die de wet kennen. Dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. En verderop in de Romeinenbrief, in hoofdstuk 11 vers 13 en 14, dan zegt hij, want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees, dat zijn zijn broeders en zusters naar het vlees, uit het Joodse volk, tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Op een andere plaats lezen we Paulus, hij had een hartzeer. Het smartte hem in zijn hart, dat zoveel van zijn eigen volk de Heer Jezus afwezen. Dus voor de eerste exegese van de Bijbel is het altijd van belang om te zien waarover een Bijbelgedeelte gaat en wie wordt of wie worden er aangesproken. En zo is Matteüs het evangelie speciaal geschreven voor het Joodse volk, voor de Joden. Want in dat evangelie van Matteüs, dat presenteert Matteüs Christus als de koning van en voor Israël. Ik denk dat u dat eens meer gehoord hebt. De Heer Jezus is niet de koning van de gemeente. De Heer Jezus is het hoofd van de gemeente. En ik snap ook wel dat we kunnen zingen, hij is de koning van mijn hart. Mag je gerust zingen, maar hij is de koning van Israël. In het geslacht van David. We kunnen dat ook zien in Matteüs, als Matteüs melding maakt van Joodse gebruiken. Hij noemt steden, hij noemt dorpen. En die worden allemaal, die gebruiken en die plaatsen worden allemaal als bekend verondersteld bij zijn lezers. Nou, zo ga ik even maar snel door. Markus is het evangelie in het bijzonder geschreven voor de Romeinen. Want in Markus laat Christus zien als de gehoorzame dienstknecht. De dienstknecht, de gehoorzame dienstknecht van Yahweh, van God de Vader, die machtige werken openbaart. Nu, als het gaat om gehoorzaamheid en om dienstbaarheid, daar hadden de Romeinen alles mee. Die eisten volkomen gehoorzaamheid. En als dat niet plaatsvond, dan was waarschijnlijk je leven duurde niet meer zo lang. En het sleutelwoord in Markus is dan ook terstond. Dat wordt wel daar wel 40 keer gebruikt. Terstond gebeurde het. Het heeft alles met gehoorzaamheid te maken. Dan Lucas, het evangelie waar we vanavond dat stukje in bijzonder over hebben. Dat is geschreven aan de heidenen in het algemeen. En ook speciaal voor de Grieken. Lucas laat de Heer Jezus zien als de volmaakte mens. En wat hebben de Grieken zich niet met het mens zijn bezig gehouden? En naar Johannes, het evangelie, geschreven voor de gehele wereld, waarin de Heer Jezus getoond wordt als de Zoon van God, die van de beginnen is, hè? Johannes begint eigenlijk net zoiets als Genesis. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Vond altijd moeilijke teksten ooit. Ik denk, wat zeg ik nou toch allemaal? Maar als je dat gaat leren begrijpen, dat hij zelf het woord is. En later lezen we dat het woord vlees geworden is. Vlees en bloed heeft aangenomen. Hij is het vlees geworden woord van God geworden. Om zichzelf te geven tot redding van de mensheid van hun zonde. En broeders en zusters, vrienden, de Heer Jezus is na zijn menselijke geboorte, is hij een Jood. Hij is naar het vlees gesproten uit het geslacht van David. En in Matteüs 1, daar zien we de koninklijke lijn. En in Lucas 3, daar zien we de menselijke lijn. En hij heeft tot aan zijn dood op het kruis van Golgotha altijd onder de wet geleefd. De Heer Jezus heeft volkomen de wet vervuld. De gemeente van de Heer Jezus Christus, waartoe wij mogen behoren als we de Heer Jezus kennen, daarover gaat het niet als zodanig in de evangelieën. We komen slechts een enkele voorzegging tegen aangaande de gemeente. Zoals bijvoorbeeld in Matteüs 16, vers 16 tot en met 18, waar de Heer Jezus zegt dat hij zijn gemeente zal bouwen op de belijdenis, de Petra, die Petrus mocht uitspreken. De belijdenis van Petrus dat de Heer Jezus, dat hij de Zoon is van de levende God. En in ons gedeelte voor vanavond, daar vinden we instelling van het avondmaal. De maaltijd van de Heere moeten we eigenlijk zeggen, want dat is de Bijbelse uitdrukking. De maaltijd van de Heere is door de Heer Jezus tijdens het laatste Pascha dat hij vurig verlangde met zijn discipelen, met zijn apostelen te houden ingesteld. Het avondmaal, dat is een maaltijd die gedurende het gehele gemeentetijdperk, beginnende op de Pinksterdag En eindigend straks als de Heer Jezus komt en wij de Heer tegemoet gaan in de lucht, hè, bij de opname van de gemeente, zal die maaltijd worden gehouden, want dat is een opdracht van de Heer zelf. En dat is ook belangrijk, dat we dat avondmaal houden, om de gedachtenis aan de Heer Jezus levend te houden, aan zijn persoon, aan zijn werk, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding. Hoe lang? Totdat hij komt. Want hij is de levende. Wij dienen geen dode Heer. We zien vaak alleen het kruis. En je ziet ook nog wel eens een kruis waar het lichaam nog aanhangt, maar dat is niet zo, want het lichaam is van het kruis afgehaald en in het graf gelegd. Het kruis is leeg, maar ook het graf is leeg. En eigenlijk zou je, als je in huis een kruis hebt hangen, en dat doen we uit liefde voor het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft, dan zou je daarnaast een open graf moeten hebben. We hebben ooit een cd gemaakt als Gideon. En daar staat het kruis op, maar daar staat ook een fotootje bij van een open graf. Want zonder opstanding zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Zijn we nog in onze zonde. Dan kun je wel zeggen, ja, ze zijn verzoend, maar wat heb je aan een dode heiland en een dode heer? Maar hij is opgestaan. Weet u waarom dat kon? De oorzaak van de dood was weg. De zonden zijn verzoend. Weggedaan, weggedaan, zegt een lied. Al mijn zonden zijn weggedaan. En daardoor was de opstanding van de Heer Jezus mogelijk. Laten we nu specifiek ons Bijbelgedeelte voor vanavond nader bezien. En dat onder het thema van Pascha naar avondmaal. En de eerste verzen van ons gedeelte vanavond, die handelen in navolging van de vorige pericoop. Dat is een tijd geleden dat u dat gehoord hebt, zag ik wel. Ik vermin in maart 2020. Die gaan over het Pascha. En toen het uur gekomen was. Ja, toen het uur gekomen was. Het is het uur na zonsondergang. En let wel, alles gebeurt op Gods tijd. Als het gaat om het lijden en het sterven van de Heer Jezus, dan lees je steeds in de evangelie, mijn uren is nog niet gekomen. Totdat we in Johannes 12, waar het gaat over de graankorrel, dat weet u wel, die in de aarde moet vallen om vrucht te dragen, die moet sterven, dat we lezen, mijn uren is gekomen. Mijn tijd is nabij, staat er in Matthäus. Het is de tijd van God. Hij zelf heeft de regie als het gaat om zijn heilsplan tot redding van de wereld, van de mensheid. Christus, hij kwam in de volheid van de tijd. Geen minuut te vroeg en geen minuut te laat. Hij kwam als mens op deze aarde, hij nam vlees en bloed aan en hij zal ook op Gods tijd deze aarde weer verlaten. God heeft de regie, niet de mens, al lijkt dat soms zo. Dat is ook in ons leven zo. Het aanwezig zijn van de Heer in ons leven. Hij heeft de regie. Zullen we die dan ook maar uit handen geven? We kunnen toch niet alles onder controle houden. Hij is in controle. En dat geeft rust als je dat uit handen kan geven. En nu is het uur. Hè, het uur is gekomen van lijden van de heiland aanstaande. Petrus en Johannes, ze hebben beide over het lam van God geschreven. Ze zijn er door de Heer Jezus op uitgezonden om het Pascha gereed te maken. Daar gaat het vorige gedeelte over. Het Pascha, de door de Heere zelf ingestelde maaltijd voor de laatste avond en nacht van het verblijf van Israël in Egypte. Hoe zwaar werd het volk daar door de farao verdrukt. En we kennen die geschiedenis daar tegen het einde ook van dat volk Israël in Egypte. Het was een zware tijd. En we weten, de Heer roept Mozes bij de braamstruik, de brandende braamstruik, en na flink tegenspartelen, hij heeft allerlei tegenargumenten, zegt de Heer tot Mozes, ga. En Aaron vergezelt hem, ja, als het ware als zijn mond, want Mozes kon niet zo goed praten. Aaron wordt meegestuurd naar de farao om te eisen dat het volk vrij uit mag gaan. En we weten het, uiteindelijk zijn er 10 verschrikkelijke plagen nodig voordat het zover is. En die 10e plaag is de meest verschrikkelijke plaag. De Heere zelf zal te middernacht door het land Egypte trekken. En iedere eerstgeborene in het land van Egypte zal sterven. Ook alle eerstgeborenen van het vee. En het volk Israël krijgt nauwkeurige instructie om per gezin of samen met de naaste buurman 1 stuk klein vee te nemen. Exodus 12 vers 5 zegt het zo. U moet een lam nemen zonder enig, u moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van 1 jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. En dat dier moet geslacht worden op de 14e dag van de eerste maand. In de avondschemering. En het bloed daarvan moest gestreken worden. We weten het wel aan de deurposten en aan de bovendorpel van die huizen waar men het eet. En ook worden voorschriften gegeven over het eten zelf. En die moeten nauwkeurig worden opgevolgd. De Heere houdt het nauw met zijn woord. Wij denken wel eens het leven onder de wetten en voorschriften van God, ook ten tijde van het oudere verbond, dat was heel zwaar. Maar weet u, mag ik het zo zeggen, het leven onder de genade gaat om hetgeen wat Christus van ons vraagt, in dat genadeleven te leven, gaat nog veel nauwer. De Heere, zijn woord moet worden opgevolgd. Hij zegt in Exodus 12, want ik zelf, de Heere, de engel van de Heere, zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee, en ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. En als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En een mooi zinnetje, hè? Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plage onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. En dan gebeurt het die nacht. Het gebeurde te middernacht dat de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte trof. Vanaf de eerstgeborene van de farao die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevangenen die zich in de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee. En stond onder farao 's nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. En hij riep Mozes en Aaron in de nacht en zei, sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg. Dien de Heere zoals u gesproken hebt. Neem zowel uw klein vel als uw runderen mee, zoals u gesproken hebt, en ga heen, maar zegen mij ook. Nou, we weten, hij zei het wel, maar hij meende er niets van, want het duurde niet lang of hij achtervolgde het volk de woestijn in, tot ze daar voor de Rode Zee kwamen. En de Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk om het land snel te verlaten, want ze zeiden, wij gaan anders allemaal sterven. En het volk Israël is gereed om te gaan. En het gaat uit. En het volk ontkomt door het bloed van dat geslachte lam aan het verderf van de dood. Het wordt door de Heere bevrijd uit Egypte. Bevrijd van de slavernij. En de Heere stelt het Pascha in. En hij zegt dat dit elk jaar gevierd en gegeten moet worden. En het mag slechts gegeten worden, en dat is belangrijk, door hen die besneden zijn. Het Pascha mag slechts gegeten worden door hen die besneden zijn. Die bij het volk van Israël, het volk van God horen. Dat is de inzetting van de Heere. Ter gedachtenis aan die beëindiging van die Joodse slavernij en de uittocht, de bevrijding uit Egypte. Het Pascha, dat is een bevrijdingsfeest. En dat feest moet elk jaar gevierd worden als een gedachtenis. Er zijn perioden in de geschiedenis van Israël geweest dat het Pascha niet gevierd werd. De ongehoorzaamheid van de koning en van het volk. Maar hier in ons Bijbelgedeelte vanavond, daar lezen we dat de Heer Jezus verlangt dat Pascha te vieren in de gemeenschap met zijn apostelen. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen. En de 12 apostelen met hem. Hij gaat aan tafel liggen. Hij neemt het initiatief. Bij een gastmaaltijd of een feestmaaltijd, zoals hier met het Pascha, zat men niet, maar lag men aan tafel. En Jezus nam plaats aan het hoofd van de huisgemeenschap en zijn discipelen namen plaats met hem. De discipelen, de leerlingen, de volgelingen van de Heer Jezus. Zij worden hier reeds in ons gedeelte apostelen genoemd. Nou weet u, het kenmerk van een apostel is dat zij zelf de Here hebben gezien. En dat ze door de Here zelf zijn uitgezonden tot het werk, de verkondiging van het evangelie. Let wel, er staat, er liggen 12 apostelen met de Heer Jezus aan tafel. Alle 12. Ook Judas is daarbij. En hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. De Heer Jezus gaat lijden en sterven. Het is Gods heilsplan. Het is in de raad van God besloten. Zie, hier ben ik, zei de Heer Jezus tot de Vader, om uw wil te doen. En wat zei hij later in de hof van Gethsemane? Nee, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dit Pascha, nog één keer kan hij het samen met zijn apostelen vieren. Dit Pascha, dat is het Pascha van dit jaar. Gedenken aan de bevrijding van en uit de slavernij. Maar hij moet ook nog iets met hen delen. Hij verlangt dit vurig te doen, lezen we, met begeerte. Letterlijk staat er met begeerte begeren. Dat is een bepaalde manier uitdrukking zoals dat wel meer voorkomt in het Hebreeuws. Met begeerte begeren. En de Heer Jezus, hij uit zijn hart naar de discipelen. Hij uit zijn diepe verlangen naar gemeenschap met hen. En niet alleen zal het Pascha voor hem een bemoediging geweest zijn, zoals het was voor elke gelovige Jood, maar vooral wilde hij met deze maaltijd aan zijn discipelen de betekenis van zijn dood duidelijk maken. Voordat ik ga lijden, zegt hij. Dat wil dan ook vooral zeggen voordat ik ga sterven, waar dat lijden in uitmondt. En dan zal de Heer Jezus ongetwijfeld ook hier gedacht hebben aan de strijd die nog zou volgen. Ook in de hof van Gethsemane en al het lijden wat daarna zou komen. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. De Heer Jezus zegt dat dit zeker de laatste keer is dat hij dit Pascha eet. En dat zal duren totdat de vervulling hiervan heeft plaatsgevonden in het koninkrijk van God. En dat geldt niet alleen voor het eten van het Pascha, maar ook het drinken van de wijn, de vrucht van de wijnstok. En daarbij zegt Jezus, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En dat koninkrijk gaat wel komen, denk aan het Onze Vader, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Dat is een gebed wat u misschien elke dag nog opzendt. Uw koninkrijk komen, maar het is er nog niet. Dat is tot op de dag van heden nog niet aangebroken en de Bijbel maakt heel duidelijk wanneer dat gaat komen. Straks als de gemeente weg is, als de grote verdrukking er geweest is en het vrederijk, het duizend jaar rijk gaat beginnen. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet, Psalm 85. Spreekt zo heerlijk over die periode die komt als het koninkrijk der hemelen op aarde komt. Dat is de tijd waarin de Heer Jezus volledig koning zal zijn op aarde. Dat al zijn vijanden overwonnen zullen zijn. En dat hij zijn volk zal doen delen in de heerlijkheid. En we lezen dat hij een drinkbeker genomen had. En gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. De Pascha-maaltijd kent 4 onderdelen. Ten eerste was daar het voorgerecht. Nadat de zegen is uitgesproken door de Heer van het huis, drinkt men de eerste beker met wijn. En gebruikt men het voorgerecht. Dat bestaat uit kruiden en vruchtenmoes, gemaakt van dadels, rozijnen, azijn. En dan volgt de tweede de huisdienst. De huisvader of het hoofd van de gevormde huisgemeenschap die vertelt over de verlossing, de bevrijding uit Egypte. En uit dankbaarheid zingen allen dan het eerste gedeelte van het Hallel. Nou weet u het Hallel, dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. En in dat onderdeel 2 van de Pascha-maaltijd, daar wordt het eerste gedeelte van die psalmen van dat Hallel gezongen. Dat zijn de psalmen 113 tot en met 115. En daarna wordt de tweede beker gedronken. En dan volgt onderdeel 3. De huisvader of het hoofd van de huisgemeenschap spreekt de zegen uit over het ongezuurde brood. Daar is de vorige keer ook bij stilgestaan, hè? Gij zijt immers ongezuurd, wordt er gezegd tot de gelovigen. Want ook ons paaslam is geslacht. Dat ongezuurd, dat is reinheid. Dat heeft te maken met zuiverheid, met zondeloosheid. En het brood wordt vervolgens gegeten met het lam, de bittere kruiden en de moes, waarna de derde beker wordt gedronken. En daarna volgt het vierde onderdeel. En dan wordt het laatste gedeelte van de Hallel, van die psalmen gezongen. Dat zijn de psalmen 116 tot en met 118. En de beker waar de Heer Jezus nu in vers 17 over spreekt, dat was de eerste of de tweede beker die bij het Pascha gedronken werd. En hij verlangde het Pascha vurig met de apostelen te eten en te drinken. Dus het is zeker dat de Heer Jezus ook daarvan gegeten heeft en van de wijn gedronken heeft. Uit die eerste en uit die tweede beker. Hij trad als gastheer op. Hij was degene die aan het hoofd zat. En hij sprak een dankgebed over de beker uit. En hij dronk als het eerste uit de beker. Waarna hij die aan zijn tafelgenoten gaf. Neem deze en deel hem onder elkaar. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. In deze verzen 19 en 20, daar zien we de overgang van het Pascha naar het avondmaal. Naar de maaltijd van de Heere. En tijdens deze Pascha-maaltijd stelde de Heer Jezus het avondmaal in. En de symbolen van het Pascha, het lam, het brood en de wijn, die gaan nu concreet toegepast worden op het lijden en het sterven van de heiland. Niet de uittocht uit Egypte. Maar de Heer Jezus moet het onderwerp van de gedachtenis gaan worden. En daarmee is het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond aangekondigd. Dit is het Nieuwe Testament, dit is het Nieuwe Verbond in mijn bloed. En de effectuering van dat Nieuwe Verbond door het lijden en sterven van de Heer Jezus, door zijn opstanding uit de doden en het neerdalen van Gods geest in de gelovigen. Let u op, in de gelovigen. De effectuering van het Nieuwe Verbond zal werkelijkheid worden. En de Heer Jezus, hij nam een brood of wat brood en hij sprak er met het brood in zijn handen een dankgebed over uit. En bij een Joodse paaschamaaltijd stemden de tafelgenoten in met de dankzegging Amen. En daarna werd het ongezuurde brood gebroken, Zoals ik al zei, ongezuurd spreekt van zondeloosheid, van reinheid, van zuiverheid. Wij kennen als ongezuurd brood de matzes. Ik weet nu als u aan het avondmaal gaat welk brood u eet, maar matzes is ongezuurd brood. Gij zijt immers ongezuurd. En de brokken brood moesten worden doorgegeven aan de verder liggende tafelgenoten. En gewoonlijk was het stil bij het uitdelen van het brood. Maar bij deze gelegenheid sprak de Heer Jezus de inzettingswoorden van het avondmaal uit. Dit is mijn lichaam. Het brood dat de discipelen met elkaar deelden, vertegenwoordigde zijn lichaam. Dat lichaam wordt door jullie gegeven. Wordt voor jullie gegeven. Dat lichaam gaf de Heer Jezus voor hen, maar ook voor ons. Eerst de Jood en ook de Griek. Wij staan nooit voorop. Wij mogen gelovigen uit de heidenen zijn. Maar wij staan nooit voorop. Het gaat altijd eerst om zijn volk. Die zijn volk zal redden van hun zonde. Als je dat leest in de evangelie, dan gaat het in de eerste plaats niet over ons. Dan gaat het over Israël. En Israël is verlost van zonde. Alleen broeders en zusters, tot op de dag van vandaag hebben zij het als volk nooit aangenomen. Gelukkig zijn er vele individueel uit het Joodse volk die wel de Heer Jezus hebben aangenomen. Maar het is altijd eerst de Jood en ook de Griek. En na de maaltijd laat Jezus de drinkbeker, dat is de derde beker, met rode wijn. En ik las ergens, dat was rode wijn gemengd met water. Ik had het nog nooit gelezen of gehoord of gelezen of gezien ergens. Rode wijn gemengd met water. Laat hij de derde beker rondgaan. En de discipelen drinken allen uit dezelfde beker. Ja, allen. Algemeen wordt aangenomen dat de Heer Jezus zelf uit deze beker niet meedrinkt. Deze beker is voor zijn discipelen bedoeld als het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond in zijn bloed. En door te spreken van het verbond in mijn bloed, brengt de Heer Jezus zijn dood in verband met de verbondsluiting bij de Sinaï. Waar Mozes het bloed van offerdieren sprengde en zei, zie het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit. Door te spreken van een nieuw verbond laat de Heer Jezus zien dat hij de belofte in Jeremia 31 vervult. Want wat lezen we daar in Jeremia 31 over dat nieuwe verbond? Oh, dat zijn geweldige woorden. Daar staat, zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, dus met de 12 stammen van Israël, dat ik een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want ze zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. Nou, de aankondiging van het nieuwe verbond zien we in ons Bijbelgedeelte. En het was eerst bedoeld voor Israël. Alleen Israël heeft het niet aangenomen. Het was de bedoeling om de vervallen hut van David weer op te richten. De wederoprichting van alle dingen. Maar mag ik het zo zeggen, door het niet aanvaarden van het volk Israël. Door het volk Israël van de Heer Jezus. En natuurlijk is dat in Gods raad, was dat allemaal bekend. Maar het was de verantwoording van Israël om hun Messias, de grote zoon van David, te aanvaarden. Maar ze hebben dat niet gedaan, maar ze gaan dat doen. En als dan zal ook Israël als volk gaan deel krijgen aan dat nieuwe verbond, wat in de eerste plaats voor hen bedoeld is. Weet u, als ik lees in Lucas 2, meen ik, als het gaat over, even opzoeken. Als dat gedeelte over Simeon. Er was een man in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En dan lezen we van hem, en hij kwam door de geest in de tempel, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn arm en hij loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. En dan vers 32. Ik vind die volgorde altijd zo treffend. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. Zit daar al profetisch in hoe het gaan zou met de Heer Jezus? Dat hij nog niet door het volk Israël zou worden aanvaard. Dat wij mogen deel hebben aan dat nieuwe verbond. Eigenlijk voordat Israël er als volk deel aan krijgt, maar het is voor hen, dat kan ik niet genoeg benadrukken, in de eerste plaats bedoeld. Dat zien we al hier in Jeremia 31 en dat gaat komen. Dat zal toch een geweldige tijd zijn. Als van klein tot groot, van oud tot jong, iedereen de Heere kent. Wat gaan we heerlijke gouden tijden beleven. Wij zullen daarbij betrokken zijn. De Heere Jezus. Het paaslam. Want het lam dat in Egypte geslacht moest worden, dat lam van dat Pascha, dat weet u natuurlijk, dat wijst heen naar het lam van God. Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Hij wilde dat offerlam zijn. Hij is de grote bevrijder. Als je kan wel verlost worden uit een land of verlost worden van slavernij, maar verlost van zonde. De geestelijke verlossing gaat ver boven alles uit. Soms hoor je nog wel eens om je heen en je merkt het ook als mensen het zeggen dat, ja, dat we het hier maar goed hebben. En als er ziekte is, natuurlijk willen we genezen worden. En je mag erom vragen, maar wat is nu belangrijker, het geestelijk gezond zijn of het lichamelijk gezond zijn? De Heere te kennen is toch zaligheid en met hem te leven. Hij is de grote bevrijder. En elke zondaar, dus elk mens, heeft hem en zijn bloed tot vergeving van zonde nodig om eeuwig leven te ontvangen. Over een poosje in januari, we denken dat is nog een stukje verder weg, maar we zijn er zo hoor, de tijd gaat snel. Dan mag ik eens spreken over nieuw leven en dan zal ik daar ook verder op ingaan. Eeuwig leven ontvangen door het geloof in de Zoon van God. Gered door het bloed van het lam. Er was dus een man in Zuid-Afrika, die was bij een auto-ongeluk zoveel bloed kwijtgeraakt, dat terstond bloedtransfusie moest worden toegepast. En hij had geluk, want nog niet zo lang geleden was hij zelf donor geweest. En hij kwam in het ziekenhuis terecht en men kon hem meteen zijn eigen bloed geven. En natuurlijk was dat een gelukkige omstandigheid en dat zal ook bijgedragen hebben tot misschien wel een spoediger genezing. Maar hij werd als het ware gered door zijn eigen bloed. Nou, in de regel heeft het woordje eigen geen gunstige betekenis. Eigenwijs, eigenzinnig, eigenwaan, eigenliefde. Dat zijn woorden die dat zomaar bewijzen. Zelfs in die uitdrukking gered door eigen bloed is dat woordje eigen alleen maar op zijn plaats als het gaat om die bloedtransfusie. Een redding dus voor dit leven alleen. Hoeveel zijn er helaas die voor hun eeuwige redding toch heimelijk denken of misschien zelfs ook nog wel uitspreken dat hun eigen werken, hun eigen verdiensten, hun eigen vlees en bloed, dat ze daarop kunnen vertrouwen. Nou, broeders en zusters, ik denk dat wij beter weten, dat is 0,0. Wij kunnen voor de Heere niet verschijnen met ons eigen bloed. Mensen die menen te kunnen vertrouwen op werken der wet. Door het vlees gedaan. Heeft geen enkel nut. Het is maar één uitkomst, verloren. Want voor de eeuwigheid om de hemel te kunnen binnengaan, geldt slechts één redmiddel. En dat is het bloed van Jezus Christus reinigt. Gods Zoon reinigt ons van alle zonden. Alleen zijn bloed. Door Jezus bloed en daardoor alleen. En daarom is het voor allen, en ik hoop in deze zaal elk, die de Heer Jezus in hun hart hebben aangenomen. En die vertrouwen op zijn dierbaar bloed tot reiniging van hun zonde, is het ook in jouw leven bevrijdingsfeest geworden. Niet slechts met een feestdag. Of op de zondag van het avondmaal. Of wanneer u dat gewoon bent te doen. Maar elke dag. Elke dag. Want welke dagen we ook houden, de werkelijkheid is van Christus. En Hij woont door zijn geest in ons. En daarom is het elke dag bevrijdingsdag. De instelling van het avondmaal, maar ook de viering daarna, zo dikwijls als u dit doet, lezen we in de schrift. Dat wijst heen naar het paaslam. Dat in de eerste plaats voor Gods uitverkoren volk Israël. Maar ook voor ons als heidenen is geslacht. En zoals ik al zei, dat nieuwe verbond is in de eerste plaats voor Israël. Er komt een moment dat zij zullen gaan zien wie ze doorstoken hebben. En dan zullen ze vanuit dat nieuwe verbond gaan leven. Profetisch riepen ze het al. Ik weet nu hoe u de betekenis ervan weet, of altijd gehoord hebt. Maar ze hebben profetisch geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Het wordt vaak gezien als een oordeel. Maar ik zeg dat ik zie dat het redding is. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Het is de redding van het volk Israël, die ook gered worden door zijn bloed en zijn bloed alleen. En nou, broeders en zusters, als wij dat avondmaal vieren, als wij zitten aan de maaltijd van de Heere, wat vieren we dan? Wat is het resultaat van dat offer dat de Heer Jezus wilde zijn en wat hij bracht op Golgotha's kruis, op dat vloekhout? Nu, een vrucht van dat volmaakte offer, dat wordt voorafgebeeld en dat gaaf mannelijk eenjarig stuk klein vee bij dat Pascha, kent drie aspecten van bevrijding. Even kort drie aspecten. Ten eerste de bevrijding van de zondelast en de zondeschuld. Ten tweede de bevrijding van de zondemacht in ons. En ten derde bevrijding van angst voor de dood. De bevrijding van onze zondelast, zondeschuld. Johannes de Doper zei het al van de Heer Jezus in zijn evangelie in hoofdstuk 1 vers 29. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld, niet alleen van u, jou en mij, van de wereld wegneemt. Ja, Jezus Christus is gestorven voor onze zonde na de schriften. Het was zo voorzegd. Jesaja sprak er al van. De Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. En Petrus getuigt van hem in 1 Petrus 2 vers 24 en in Petrus 2 vers 22 en 24. Hij die geen zonde gedaan heeft. Heer Jezus heeft geen zonde gekend. Geen zonde gedaan. En hij is geen zonde. Hij was zondeloos. Hij had ook geen zondige natuur. Die geen zonde gedaan heeft. En in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. En daarom worden zij die hun zonden belijden, daadwerkelijk en oprecht. Die hun vertrouwen stellen, hebben gesteld op de Heer Jezus Christus. Ze zijn bevrijd van hun zondeschuld, van hun zondelast. En ten tweede bevrijding van de zondemacht in ons. De zondemacht, dat is de zondige natuur. Die sinds de ongehoorzaamheid van de mens in de Hof van Eden in ons allemaal van nature vanaf de geboorte aanwezig is. Er is niemand uitgezonderd. Ja, één. En deze macht die in ons leven heerst en aanzet tot niets anders dan zondigen, die macht is verbroken. En die is overwonnen door de Heer Jezus aan het kruis. Hij heeft triomfantelijk over de duivel gezegevierd. Hij heeft hem de kop vermorzeld. Hij, die grote verleider van de beginnen. Die de mens heeft verleid. De relatie met de schepper werd verbroken. En de zonde ging over de mens heersen. Maar de Heer Jezus heeft hem verslagen. En de zondemacht is verbroken. En de zonde hoeft niet langer te heersen in het leven van de kinderen van God. Want wij zijn een nieuwe schepping geworden. En we zijn begraven door de doop in de dood van Christus. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Dus is het onze verantwoording om te leven vanuit de nieuwe schepping. In de kracht van de geschonken geest. Paulus zegt tot de Korintiërs, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Welk een ruil. Wat is het heerlijk als je verstaan mag wie je als gelovige in Christus bent. Als je dat kan vieren aan het avondmaal. Op grond van het resultaat van het offer van de Heer Jezus. De vrucht van zijn werk. De Heer Jezus als het lam van God gaf zijn bloed, zijn leven, tot bevrijding van onze zondenlast, onze zondenschuld, tot bevrijding van de zondenmacht in ons. En daarom vieren we voortdurend bevrijdingsfeest in het geloof. En dat geloof is er niet van nu is het er en nu is het er niet. O, zo ervaren we het wel eens. Maar lieve broeders en zusters, bouw niet op uw gevoel. Bouw op de feiten van Gods woord, van het levende woord van God. En ook als je het niet gevoelt, is het er wel. Sta op de feiten, sta op de belofte van God. Bouw op de rots die nimmer wankelt. En het derde aspect van de vrucht van het offer van de Heer Jezus, bevrijding van angst voor de dood. Er was in een gemeente een lieve oude zuster en met de Bijbelbespreking zei ze van, mag je eigenlijk als kind van God bang zijn voor de dood? Zeg de Bijbel daar iets over. Ik had het toen ter plekke niet paraat. Ik zeg, ik zal het voor u nakijken. We komen de volgende week op terug. En ik wist dat het in de Bijbel stond. En het staat er ook in Hebreeën. Hebreeën 2, versen 15 en 16. Waar staat, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, dat is de Heer Jezus, eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen, en ik zei tegen deze lieve zuster, daar hoort u ook bij. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. En wat zingt u altijd met Pasen, dat heerlijke lied? Ik zing het elke dag, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Wat een Bijbels lied. Want alles is voldaan die in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Dat is toch duidelijke taal. Geen angst voor de dood. Ook al is het de laatste vijand. Maar onbereikbaar voor die nieuwe schepping. Dat eeuwige leven wat we nu al hebben. En wat we straks in volmaaktheid mogen gaan beleven. Het paascha, maar ook het avondmaal is eigenlijk een bevrijdingsmaaltijd. Bevrijdingsfeest. En is het nou voor u en voor jou al bevrijdingsfeest geworden? We hebben jaren overal heen gezongen. En dan zongen we natuurlijk ook wel eens dat lied. Ik meen 60 uit Johannes de Heer. Of 210. Kom tot uw heiland, toeverlangen niet. En dan zei ik tegen de mensen. En na 37 jaar bent u nu gekomen. Of heb u 1000 keer gezongen en nog nooit gedaan? Komt tot uw heiland. Laat de bevrijder toe in uw leven. Om u een nieuw mens te maken. En wat geweldig als we daardoor de genade van God, want dat is het hoor. Want er is niemand goed, er is niemand één, er is niemand rechtvaardig. Er is er maar één goed. Wat een wonder van genade als je daar ja op mag antwoorden. Ja, ik ken die bevrijder. Ik heb mijn leven aan hem mogen toevertrouwen. En misschien klinkt er nog wel een schuchter ja. Maar belijd de Heere in het kennen van hem. En dat is ook mijn gebed en mijn verlangen voor ieder van ons hier en ieder die dit ooit en waar dan ook hoort. Want dan leef je door het geloof verder met de Heer Jezus Christus. Zoals dat lied zegt, o hoe groot is het genot als men wandelt met God, hier door het leven gaat, eerlijk oprecht. Als in droefheid of vreugd men in hem zich verheugt en zijn al, de broeder zei het vanavond in je gebed, op het altaar heeft gelegd. Je volkomen uitgeleverd. Dan ben je als een vis in het water. En u weet dat een vis zwemt tegen de stroom in, maar dat vindt hij het heerlijkst. Wat een genade, wat een leven. Als je mag zitten ook aan dat avondmaal, aan die maaltijd van de Heere. Dat volmaakte offerlam mag gedenken. Jezus Christus. En hij verlangt ernaar dat we dat doen. Doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit. Het is een opdracht. Kijk, wanneer we iemand die we lief hebben, wanneer hij nog een laatste wens doet voordat iemand heen gaat, dan vinden we het fijn om voor hem of haar toch die wens toch te vervullen. En nou is het verlangen van de Heer Jezus, want hij verlangde met de discipelen, met de apostelen het Pascha te houden. Hij verlangt ook met ons de maaltijd te houden, ook al is hij niet fysiek aanwezig. Daar hadden we het straks over, dat gebeurt in dat koninkrijk wat komt. Dan zal hij weer nieuw drinken. Maar ook nu nodigt hij door zijn woord en door zijn geest aan de maaltijd. En mogen we hem gedenken en met hem leven en vurig uitzien naar zijn komst. In vure verwachting, want hij is de levende. En zo gingen we van het Pascha naar het avondmaal. Naar de gedachtenis door het Joodse mensen van de bevrijding uit Egypte, de uittocht. Naar de bevrijding uit dat zondige bestaan. En het leven in dat nieuwe leven. En de Heer Jezus, hij begeerde het te eten. En dat is nog steeds zo. En zolang hij nog vertoeft te komen, roept hij op om daarmee door te gaan. Doet dit tot mijn gedachtenis. En we vieren dat avondmaal nog steeds, totdat hij komt. In Handelingen 2, daarna die grote toespraak van Petrus op de eerste Pinksterdag, u weet, Petrus met Gods geest vervuld. Dan lezen we vervolgens over de 4 pijlers van de gemeente. Daar kan ik nu niet verder over uitweiden. De 4 pijlers van het gemeente zijn. En daar staat in Handelingen 2 vers 41 en 42. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen. Wat een heerlijk evangelie. Ze werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap, en in de breken van het brood, en in de gebeden. Nou, dat zijn de 4 elementen daar waar broeders en zusters samenkomen als gemeente. Die aan de orde moeten zijn, volharden in de leer van de apostelen, en in de gemeenschap, en in het breken van het brood, en in de gebeden. Nou, dat breken van het brood, dat wijst naar mijn intentie heen, naar het door de Heere zelf ingestelde avondmaal. En nu mogen allen die deel hebben aan de Heer Jezus Christus, die met hem zijn gekruisigd en die met hem zijn opgestaan in dat nieuwe leven, die mogen zitten aan de maaltijd van de Heere. Die mogen eten van het brood als symbool van zijn verbroken lichaam. En die mogen drinken uit die beker, uit die kelk der verlossing, als symbool van zijn vergoten bloed. Ik zei straks, dat heb je misschien wel onthouden, dat het Pascha mocht alleen gegeten worden door hen die besneden waren. die behoorden bij het volk Israël, het volk van God. Tijdens het avondmaal mag gegeten en gedronken worden alleen door hen, die persoonlijk geloven in de Heer Jezus Christus, die besneden zijn naar het hart, dus wederom geboren zijn. En daardoor behoren tot zijn volk, tot zijn gemeente, tot het lichaam van de Heer Jezus. En die gemeente bestaat uit Joden en uit heidenen. Joden en heidenen die tot bekering gekomen zijn. Die zijn gaan geloven in de Heer Jezus Christus. Die hem persoonlijk in hun leven daadwerkelijk hebben aangenomen. En die door Gods geest wederom geboren zijn. Daarom is er ook geen ruimte voor kinderen aan het avondmaal. Alhoewel, dat lezen we ook in de evangelie, dat de Heer Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. Maar om het avondmaal te mogen zitten, als de nieuwe schepping, is wedergeboorte nodig. We keren nog even terug naar Lucas 22 voor de laatste verse van het Bijbelgedeelte. Vers 21 zegt, maar zie de hand van wie mij verraadt, is met mij aan de tafel. En het lijden van de Heer Jezus is ter sprake gekomen. Dat hij het paaslam is. Maar nu spreekt de Heer Jezus ook nog over wat daaraan vooraf gaat. Dat is het verraad door Judas. En nog eenmaal wordt Judas gewaarschuwd. De hand van wie mij verraadt. Bij de hand kunnen we natuurlijk in letterlijke zin denken aan een van de handen die het brood en de beker in ontvangst genomen hadden. Echter, de hand, dat kan ook staan voor de persoon die ermee handelt. De hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. In de gemeenschap. Want een maaltijd met elkaar gebruiken is gemeenschap met elkaar hebben. En wie met de Heer Jezus aan tafel was, in dit geval lag, die deelde in zijn gemeenschap. En de Heer Jezus zegt, en de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. De Zoon des Mensen, de Heer Jezus noemt zichzelf, als het vaak gaat over zijn lijden en sterven, dan noemt hij zichzelf vaak de Zoon des Mensen. Er is niemand anders die hem zo betiteld heeft. Alleen hij zelf. En het feit dat de Heer Jezus gaat lijden, dat staat vast. Dat is in Gods raad besloten. Maar dat betekent niet dat Judas daarmee zijn verantwoordelijkheid voor zijn aandeel daarin verliest. Judas, de Heer Jezus, reikte het brood aan hem aan. Hij heeft het nog wel genomen, maar de vraag kan gesteld worden of hij nog wel gegeten heeft. En dan gaat het om het brood en de beker en de derde beker. Dus eigenlijk het brood en de wijn van het avondmaal, van het ingestelde avondmaal. Zekerder is dat Judas niet deel heeft genomen aan de derde beker. De evangelist Johannes zegt hierover het volgende. In Johannes 13, vers 26. Jezus antwoordde, die is het aan wie ik het stuk brood zal geven, nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. Jezus zei dan tegen hem, wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei, koop wat we nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij dan het stuk brood genomen had, staat niet dat hij het gegeten had. Zou kunnen. Ging hij meteen naar buiten. En dan staat er in zo'n klein zinnetje, let altijd op de kleine zinnetjes in Gods woord. En het was nacht. En het was nacht, verschrikkelijk. Het was duistere nacht. Na zonsondergang valt de nacht, valt de duisternis in Israël snel in. Maar het was ook geestelijk nacht voor Judas. En als wij zien waarom de Heer Jezus moest gaan door dat lijden en naar dat kruis, dan zou je kunnen spreken, wij zorgden voor die nacht van hem. Maar hij overwon de dood. Het werd licht, het licht van Pasen. De opstanding uit de doden. Je hoort nog alles om je heen. Dat er toch één moest zijn die de Heer Jezus zou verraden. En dat die rol vanuit het Oude Testament helaas aan Judas ten deel viel. En als je dan luistert naar de psalmdichter in psalm 41 vers 10, waar staat: zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. En de Heer Jezus zegt zelf in Johannes 13, voorwaar, en dat is belangrijk, hè, voorwaar, ik zeg u, een dienaar is niet meer dan zijn Heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen, ik weet wie ik uitverkoren heb, maar de schrift moet vervuld worden, wie mijn brood eet, heeft zich tegen mij gekeerd. Dus lijkt de bewering van mensen om ons heen, of misschien wel onze bewering, dat er toch één moest zijn die de Heer Jezus zou verraden, die lijkt heel sterk. Maar naar mijn inzicht is dat zo niet. U mag er gerust anders over denken, onderzoek het. Ik blijf ook doorgaan onderzoeken. En zo kun je soms van elkaar leren. Want zo is de Heere niet. Judas Iscariot is niet geboren om de Heer Jezus te verraden. Het is niet zo dat hij niet anders kon dan om hem te verraden. En ik denk dat we deze dingen moeten wij altijd zien in het licht van de voorkennis. Van de alwetendheid van God. God is naast God de Almachtige. De God die alle dingen weet. De alwetende, de alziende, de alomtegenwoordige. En op grond van die voorkennis heeft hij door zijn geest de Bijbelschrijvers geïnspireerd. Hij weet van tevoren precies hoe het met elk mens zal gaan. Dat neemt de verantwoording voor die mens niet weg. Maar als je iemand zijn leven kan overzien, kun je van tevoren laten opschrijven van hoe dat zal zijn. Daar is hij God voor. Denk erover na, neem het mee. Dan komt het wee wat de Heer Jezus uitspreekt. Maar wee die mens door wie hij verraden wordt. Wee, dat betekent hoe ongelukkig. Hoe slecht zal het aflopen met die mens. Die de Zoon des mensen verraden zal. Maar ook deze indringende woorden, ze dringen niet tot Judas door. Hij neemt ze niet ter harte. Hij komt niet tot inkeer. En dan het laatste vers. Ze begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen toch zou zijn die dat zou doen. De eenheid aan de tafel is nu verbroken. Judas is vertrokken. En zoals ik al zei, het was nacht. Dat is een verschrikkelijke vermelding. Nacht in letterlijke, maar ook in geestelijke zin. En de discipelen, ze stellen de logische vraag, wie onder hen de verrader dan is? En Johannes vertelt in zijn evangelie dat de discipelen elkaar aankeken en geen idee hadden wie van hen dat zou kunnen zijn. Ik kan me dat wel voorstellen. U misschien ook wel. Ja, ze beginnen er onderling over te discussiëren. En Matthäus en Marcus leren ons dat ze ook de Heer Jezus in hun discussie betrekken. Door het elk zelf aan hem te vragen. Ben ik het? Ik toch niet? Misschien om zichzelf ervan te vergewissen dat ze het niet zijn. Of de anderen te laten zien dat ze het niet zijn. Ze zijn allemaal geschokt door de woorden van de Heer Jezus. Dat duurt niet zo lang. Want deze vraag wordt al snel verdrongen door een nieuwe vraag. Waaruit oneenigheid voortvloeit over wie de belangrijkste onder de discipelen is. Daar gaat het volgende Bijbelgedeelte mee verder. En broeders en zusters, zo gingen we van Pascha naar avondmaal. En ik hoop en ik bid dat u en jij allemaal deelneemt aan de maaltijd van de Heere. Niet zo af en toe, maar dikwijls. Om stil te staan. Om te gedenken aan hem. Om zijn dood. Maar ook daarin te beseffen uw eigen dood, uw sterven met Christus. Het gekruisigd zijn met hem. En dat je door het geloven levende bent, opgestaan met hem in een nieuw leven. Want hij leeft en hij gaat komen. Hoe spoedig kunnen we hem verwachten? Verwacht u de Zoon uit de hemelen? Is dat uw toekomstverwachting? Is dat uw alles? Richt u daar uw blik op? En als hij komt, wij zullen dan in een punt destijds, als we nog hier zijn, veranderd worden. En in een flits zijn we hem tegemoet in de lucht. En de ontslapen in Christus zullen ons voorgaan. En dan zullen we tezamen komen, het hoofd zal verenigd worden met het lichaam in de lucht. En zo zullen we altijd met de Here zijn. En dan zullen we deel gaan nemen aan het grote bevrijdingsmaal, het grote bevrijdingsfeest. En dat is een feest waarbij we naar geest en ziel en lichaam verlost zullen zijn, volmaakt zullen zijn. Dit lichaam kan vlees en bloed, kan het koninkrijk niet beërven. Je kan alleen de hemel in met een nieuwe natuur. Als je een nieuwe schepping bent. En dan mag je zitten aan die maaltijd. En aan dat feest komt geen einde meer aan. Nu zien we nog in geloof. Maar straks wordt het aanschouwen. Dan zullen we volkomen bevrijd zijn. Dan zullen we komen zoals de apostel dat ons leert. Tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Ja, dan is het zoals dat lied het zegt. Het wordt niet veel gezongen. Maar het gezang van de bevrijde zal klinken daar met macht. Als wij juichend binnengaan in zijn glorie verheerlijkt, hem gelijk. Door de heilige daar omringd waar de bruid het lam bezingt. O, welke glorie zal dat zijn. De Heere zegene u, jou en mij. In de verwerking ook van dit woord. Halleluja, Maranatha. Amen.